daarom, ik ken mijn eigen vader niet. Alleen van een foto.
Welkom bij Bevrijding Toen en Nu, een podcast van SMH 4045, het samenwerkingsverband van 14 oorlogsmusea en herinneringscentra. Mijn naam is Marcel Bamberg en in 14 afleveringen spreek ik met ooggetuigen en nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog. En dat doen we elke keer op een bijzondere plek. En vandaag zit ik naast Rob Kat en we zitten in het Nationaal Monument Oranje Hotel.
Ja.
Ja? Wat is dit voor plek voor u?
Een heel lange geleden herinnering, eigenlijk.
Hoe voelt het om hier terug te zijn?
Nou, ik herken dus al dat oranje-bruine gedoe van die deuren nog wel.
Ja.
En het luikie.
Ja.
Dat zijn allemaal dingen.
Want we zitten midden in een gang vol met cellen en de deuren staan open. Dus we kunnen zien hoe klein die cellen zijn.
Ja, maar we zaten meer binnen dan we buiten zaten.
Ja, hoezo?
Nou, je zat altijd in de gevangenis.
Altijd binnen?
Binnen.
U bent geboren in 1940, midden in de oorlog?
Ik ben geboren in 1940. Dat was we waren op de vlucht om naar Amerika te gaan.
Ja.
Want
uw ouders wilden vluchten en toen werd u?
Ja, mijn vader leefde toen nog. Mm-hmm. Die is in 1942 overleden. Mm-hmm. Of vergast eigenlijk. Mm-hmm. En in 1942 wilden we dus naar Amerika gaan en toen moesten we naar Parijs toe.
Mm-hmm.
En ik was toen nog niet bevallen, of mijn moeder niet.
Ja.
En we reden dus naar Parijs en vlak voor Parijs, een klein stadje voor Parijs, kwam een bombardement en de trein kon niet meer verder. En toen moesten we weer terug en toen ben ik in de trein ben ik geboren. Mijn moeder. Ik was 7 maanden en 2 dagen.
Welk gevoel geeft het u als u daaraan terugdenkt?
Ja, niet.
Het is gewoon zo.
Het is gewoon zo. Het verhaal werd gewoon verteld. Je bent geboren onderweg in de trein bij de. Ja. En ik weet niet eens welke plaats in, want ik was eigenlijk stateloos.
Ja, geboren in Frankrijk, maar niet met een Frans paspoort.
Nee, helemaal niks. Want die trein is weer lineair teruggegaan.
Ja.
En die mensen zijn allemaal teruggekomen. En toen is mijn vader opgepakt. Toen de tijd. In 1942. Met 40.000 gulden aan diamanten. Dus hij was diamantair.
Mm-hmm.
Klover. Mm-hmm. Was een goed beroep. En die hebben we nooit meer teruggezien.
Wat doet een diamantklover?
Is de ruwe diamant die moet gehakt worden, gekloofd worden, dat is het eigenlijk.
Ja.
En dat hakken ze de vuile stukjes eruit om dat zoveel mogelijk te voorkomen. De grootste diamanten ervan te maken, maar wel loopvrij proberen te maken.
En dat was uw vaders beroep?
Ja.
Hij was op zoek, of hij was onderweg naar de beurs?
Hij was in de beurs. We woonden toen in de Vrolijkstraat in Amsterdam.
Ja.
Of origineel woonden we allemaal hier in Den Haag.
Ja.
Maar daar weet ik heel weinig van. Mm-hmm. Alleen maar dat ik er vaak geweest ben bij de familie, die er toen nog was.
Ja.
En toen waren we daar. Toen zijn we dus. Mijn vader is daar opgepakt geworden en die hebben we nooit meer teruggezien. En die is naar Dachau en naar Auschwitz is hij vergast geworden. Dus dat is het enige wat we daarvan weten.
Ja. Vermoord in 1942?
In 1942.
Ja. U was toen 2, u heeft elkaar 2. Niet gekend.
Ik heb mijn vader ken ik alleen maar van een foto.
Ja.
Ken ik hem herinneren.
En u dan? Want u bleef over met uw moeder.
Ja. En mijn zus. Maar mijn zus, die was ondergedoken bij andere familie in Haarlem.
Mm-hmm.
En die hebben we daar niks van meegemaakt. Mm-hmm. Wij zijn later ook ondergedoken. Toen we terugkwamen zijn we naar, ook naar Haarlem gegaan. Zijn we op familie Keizer in Haarlem, Ted Rodestraat.
Ja.
En daar zijn we ondergedoken geweest. En daar hebben we 4,5 jaar gezeten. 2,5 jaar.
Voor mijn beeld, u zit daar dan met uw moeder?
Ja. Zat ik met mijn moeder? Ik was moederskindje.
Ja.
Ik was altijd bij mijn moeder. Mijn zus niet. Mijn zus heeft de eerste 4, 5 jaar mijn moeder nooit meegemaakt. Ja, bij bij de geboorte en dingen.
Enige herinnering aan die tijd?
Nee.
Je bent maar 3-4 jaar oud en daar kun je misschien ook niet zo gek veel van herinneren op zo'n moment.
Wat van?
Nou, als je zo klein bent, maak
nee,
je niet herinneringen.
Alles wat ik daarvan weet en wat ik herinner, doe je niet, maar dat zijn de verhalen.
Van later teruggehoord.
Ja, wat mijn moeder dan allemaal vertelde en allemaal meer.
Hoe belandt u dan toch, als het 45 is op een gegeven moment, bent u 4,5? En dan zit u hier vast in Oranje Hotel. Hoe werkt dat? Hoe komt u hier dan
terecht?
Nou,
we zaten in Haarlem ondergedoken en daar hebben we 2,5 jaar gezeten. En de naaste buren naast ons, was in Haarlem in Tetterodestraat, familie Keizer zeg ik net. Ja. Schattige mensen.
Ja.
Heldhaftige mensen noem ik het alleen maar. Ik mocht er nooit buiten spelen. Ik heb daar 2,5 jaar binnen in een galletje geleefd.
Uit veiligheid?
Uit veiligheid.
Want als u gezien
zou worden... achter bij de tuin, er was een tuin. Ja. En daarachter mocht ik er af en toe... even buiten lopen.
Mm-hmm.
In de tuin, meer niet.
Waar waren ze bang voor? Als u,
om verraaien te worden natuurlijk. En dat is toch na 2,5 jaar toch gebeurd. En toen zijn we verraaien. En we hadden daar in Haarlem, had die familie Keizer had dat speciaal gemaakt, wat je wel eens in film ziet, mm-hmm. in het plafond. En daar kon je op het zitten. En af en toe was er wel de razzia's. En toen moesten we de trappie op. Dat werd ik alleen maar voor mijn moeder, hoor. Dat we naar boven moesten. En daar moesten we dus heel stil zitten. Maar ja, hou een kind van 2-3 jaar maar stil.
Mm-hmm.
In een paar uur, dat duurde. En dat is toch eigenlijk goed gegaan. Tot we vrij zijn geworden door de buren zelf. Maar ik heb eigenlijk nooit op straat geweest.
Dan op een gegeven moment wordt u verraden?
Ja.
En hier naartoe gebracht? Is dat direct gebeurd?
Ja, toen we werden verraden. Dus er kwam dat waren de NSB'ers. En die hebben ons hier naartoe gebracht toen.
Ja.
En ik kan me daar eigenlijk niks aan herinneren. Ja, dat ik hier ben geweest, kan ik me wel herinneren.
Ja?
Maar niet dat ik hier... ik weet ook de gevangenisnummer weet ik ook niet meer. Dat had ik aan mijn moeder moeten vragen. Maar...
celnummer, ja.
Dat celnummer.
Ja. Het is wel nogal een bepalend moment in het leven natuurlijk. Als ik denk aan toen ik 4 was... Ja. Dan zie ik de beelden van de eerste dag naar school en zo voor me. En ja, u denkt terug naar uw 4 levensjaar.
Ik had geen school. Maar dat was volgens mij nog niet op 4 jaar voor in 44.
Mm-hmm.
Volgens mij waren er toen nog geen scholen voor kinderen zo jong. Ja, kleuterscholen misschien. Maar daar ken ik me niks in. Nee.
Hoe was die tijd hier dan?
Ja, kindertijd. In het hockey. Ik kan me daar ook echt niet voorstellen. In het kleine hockey met 4-5 vrouwen hebben gezeten en ik erbij.
Ja, want het is 1,5 bij 3 meter zo'n beetje. Misschien overdrijf ik dan.
Ja, dat zal het zijn. Maria zegt het, maar volgens mij waren ze groter. Maar goed,
toen we hier net gingen zitten, zei u ook al... volgens mij waren die gangen groter.
Ja, waren die gangen ook groter.
Ja.
En er lag dan die rode loper erop. En daar mochten we dan niet op lopen. Dat kan ik me allemaal nog wel herinneren.
Waarom ligt er een rode loper in een gevangenis?
Ja, geen idee. Om de koude vloer natuurlijk.
En u mocht daar niet op lopen?
Nee, niemand. Alleen de Duitsers mochten daar op lopen. NSB'ers. Die mochten op lopen. En als je dan een stapje op die mat deed... Mm-hmm. Omdat ik lag in mijn jojo, want de schoenen hadden we niet. Dus dat heb ik ook daar bij me. En dat kun je ook zien. En dan ging je daar op lopen. En dan kreeg mijn moeder een pak rammel. Schoppen en slaan. Dat was waar ik ook allemaal bij was. En als het nog een keer deed... Maar ja, als klein kind heb je daar geen erg in.
Mm-hmm.
En dan zei ze gewoon van... ben je onder de koude douche gezet? Alle twee.
U zei net, ja, eigenlijk kwam ik hier nooit buiten. Tijdens de onderduik kwam u ook nooit buiten.
Nee, de enige uitje wat je uitje mag noemen... als ze die strontemmers mochten ledigen... die moesten elke dag geledigd worden.
Er staan hier emmertjes. Jullie hadden geen wc's, maar die emmers... Daar
waren strontemmers, ja. Nou, die waren zo klein.
Ja. Nou. Ja, alles is kleiner.
Nou, het is niet. Het is meer een pot. Het is zo'n... vroeger hadden ze daar drankjes zitten, weet ik veel. Allemaal melk of zoiets.
Ja.
Zo'n blauwe pot, dat weet ik nog wel. Maar daar moesten we plassen en ontlasting doen.
En dat is het enige moment dat je naar buiten
mag? En als je netjes gedroeg, dan mocht je dus... elke dag mocht er iemand... Van, ik lag er met vijf vrouwen, lagen we hierin. Ik kan me dat niet herinneren. Ja, ik kan me wel herinneren dat ik er met meerdere in zat. Maar ik heb me niet herinneren, zo klein. Maar goed, het zal wel weer vervlogen zijn.
Wat voor gevoel geeft het u om hier terug te zijn en al die herinneringen op te
halen? Ja, ik ben er nogal droog in. Mijn moeder had er veel meer... ik heb er ook eigenlijk nooit, na de oorlog ook nooit... Er werd ook nooit over gepraat, laten we het zo zeggen. Daarom, ik ken mijn eigen vader niet. Alleen van een foto.
Ook niet uit verhalen?
Ja, uit verhalen wel. Mijn moeder zei altijd... De eerste man was hij verliefd op. De tweede man houde ik van. Want mijn vader is dus vergast geworden in 42. En mijn tweede vader, die... mijn stiefvader eigenlijk. Maar dat was een schat van een kerel. En, die hebben we leren kennen toen we terugkwamen uit Scheveningen. Moesten naar de burgerlijke stand in Amsterdam, want daar woonden we. Nou, dat huis waar we woonden in de Vrolijkstraat, dat was natuurlijk verhuurd en gedaan. Dat was al weg. Dus we moesten een nieuwe woonplaats hebben. En ik moest een geboortebewijs moeten geleverd worden. Mm-hmm. Want ik was stateloos. Want ik had geen geboortebewijs. Ik ben in de trein bevallen, dus daar weet je niks meer van eigenlijk.
Maar u zegt, ik ben daar een beetje droog in. Ik voel
ja,
dat
nou ja, ik ken er redelijk over praten.
Ja? Maar het is niet zo dat als u hier binnenkomt, dat er een soort gek gevoel over
heeft? Nee, helemaal niet, want ik heb hier een maand of vijf gezeten.
Ja.
En ja... Ik wist niet meer, maar toen ik ondergedoken was, mocht ik ook niet naar buiten. Dus het was voor mij eigenlijk helemaal... Ik moest alleen hier spelen en doen. En zover je kent spelen natuurlijk.
Ja. Ja.
Maar ik bedoel... en je mocht één keer in de zoveel tijd... mocht je dus volgens mij naar buiten toe of naar het badhuis. Dat is het enige wat ik eigenlijk weet. Maar daar ken ik me heel weinig van herinneren, want... Ja, dat was niet zo interessant eigenlijk.
U heeft hier een klein half jaar gezeten? En toen na een half jaar kwam
ik geloof 5 maanden maar.
Ja.
Ja, 5 maanden. En toen was het de oorlog voorbij. En dat was in mei, geloof ik. Als ik het goed heb. En toen zaten we er in de gevangenisdeur zaten nog dicht. En die Duitsers waren allemaal al gevlucht. Dus die zijn opengeraakt door... Het zal wel geallieerd zijn, ik weet het niet. Mm-hmm. Dat weet ik niks van eigenlijk. Ik weet dat die cellen opengezet zijn. En als het goed is, moet ik daar nog een foto van hebben... dat we dus de poort uitreden. Iemand heeft daar een foto genomen met 4, 5 vrouwen.
Mm-hmm.
Dat we de poort uitliepen. Dan loop ik aan de hand van mijn moeder de poort uit.
Kun je nog iets herinneren van die bevrijding dan?
Nee.
En van die tijd, die nee. dag?
Nee. Ik kan me daar echt niks van herinneren. Ik heb ook nooit feest gevierd, dus wat dat betreft. Dus,
Nooit?
Nee.
Toen niet?
Nee. Ik kan me daar echt niks van herinneren. Ik ken de hele bevrijding ken ik alleen maar herinneren van de films... Wat je op het nieuws ziet en wat je doet en allemaal meer. We hebben daar niks van meegekregen. Ik tenminste niet.
Wist u dat moment ging komen eigenlijk? Dat die deuren op een gegeven moment open gingen?
Nee.
Er zat niet een soort gevoel van... er komt binnenkort wel een moment van bevrijding?
Nee. Plotseling werd je niet gelucht, werd je niet gedaan. En toen werd er plotseling die... ik weet ook niks van schieten of dingen. Of die Duitsers zijn allemaal gevlucht.
Ja.
Die hier zijn. En toen hebben ze cellen gewoon dichtgelaten. Dat is wat ik wel weet. Dus dat is het enige, maar... Ja, en toen liepen we naar buiten door de hoofdpoort heen. Want je hebt een klein poortje. Maar dat gingen we niet door met de hoofdpoort. En die stond open en daar liepen we met 4, 5 vrouwtjes liepen we eruit. En dat is gefotografeerd geworden. Daar moet ik een foto van hebben van mijn moeder. Ik heb hem helaas vergeten. Maar...
Gaan we opzoeken, want het zit nog ergens in een oud koekblik.
Hij zit in een koekblik van mijn moeder. Ja. Zo'n groot koekblik, daar zaten allemaal foto's in.
Ik wil zo met u verder praten over vrijheid en wat bevrijding dan met u doet. En wat die vrijheid betekent voor u. Maar eerst, we zitten hier in Nationaal Monument Oranje Hotel. En wat hier te zien is en welke aandacht er allemaal is voor wat er hier gebeurd is. En voor de hele Tweede Wereldoorlog. Dat horen we van de conservator van deze plek. En dat is Maya Pijl.
Ik ben Maya Bijl, conservator, en we zijn hier in het Nationaal Monument Oranje Hotel. Het was een Duitse politiegevangenis en er hebben hier ruim 25.000 mensen gevangen gezeten. Mensen uit eigenlijk de hele samenleving, mannen, vrouwen, kinderen. En die waren opgepakt omdat ze op hun manier de wetten van de Duitse bezetter hadden overtreden. Ja, het was echt wel een hele grote diverse groep. Mensen die in verzetsgroepen actief waren, maar ook die waren opgepakt omdat ze bijvoorbeeld een Duitse soldaat hadden beledigd. Maar ook Joden, Jehova's getuigen, Roma, Sinti. Echt een hele grote groep verschillende mensen. Dus het was echt een gevangenis van de Duitse politie onder beheer van de CPOSD. En hier bevonden zich meerdere dodencellen, waaronder dus ook cel 601... Want een deel van de gevangenen die hier zaten werden ter dood veroordeeld en werden op de Waalstoppervlakte gefusilleerd. En die verbleven dan hun laatste nachten hier in een van de cellen. Cel 601 is sinds 1946 in oorspronkelijke staat bewaard gebleven. Dus ook de inscripties op de muren, de meubels. Het is een heel belangrijk monument. Dat ook laat zien hoe het hier tijdens de oorlog was. Er zijn nog maar weinig oud-gevangenen die leven. En dan zijn het juist met name de mensen die hier als kinderen gevangen hebben gezeten. Inmiddels zijn er echt slechts nog maar ongeveer 4 à 5 oud-gevangenen waar wij nu zelf contact mee hebben. Maar voor de opening van het museum, dus ongeveer 6 jaar geleden, hebben we nog wel met andere oud-gevangenen interviews kunnen opnemen. En die zijn ook hier in een introductiefilm te zien. En het is voor ons natuurlijk het meest bijzonder dat zij zelf hun ervaringen kunnen delen en vertellen erover.
En kunt u voor mij beschrijven hoe de cel er hier uitzag voor u?
Ja, nou, ik sta heel verbaasd dat ik hier naar die cel zat te kijken. Heb ik hier 5 maanden in gezeten?
Maar was er iets? Lag er speelgoed? Was er iets?
Niks.
Krijtjes? Ik heb geen idee.
Ik had een klein autootje bij me. Dat is het enige.
Een autootje?
Ja, een klein autootje, ja. En daar speelde ik gewoon binnen mee. Want daarom sta ik te kijken als ik daar met 4, 5 vrouwen heb gezeten. Hoe je die ruimte moet... Ik kan me niet voorstellen. Daar kreeg ik me echt niks van herinneren. Dat het zo klein was. Nee.
We praten verder over wat bevrijding uiteindelijk voor u betekent. Viert u wel eens de bevrijdingsdag?
Nou,
nu?
Ja, altijd bevrijdingsdag wordt altijd gevierd. Ja? Maar het is niet zo dat we uitbundig lopen te hollen en te doen.
Waar staat u dan bij stil? Waar denkt u dan aan? En ook de dag ervoor?
Nou, ik heb wel eens gedachten daarvan. Ik ken mijn vader niet. En die heb ik toch 2 jaar meegemaakt. Maar ik ken hem helemaal niet. Alles waar ik hem ken, dat is van een foto en van de verhalen. Dus ik heb nooit een vader meegemaakt. Ja, in 1945 dat ik dus mijn stiefvader kreeg. Want toen we dus we zijn dus gelijk, toen we terugkwamen... want dat moet je dan vertellen... dat we terugkwamen in Amsterdam weer, met de trein. Toen zijn we gelijk weer teruggegaan naar de Vrolijkstraat...
Waar u woonde voor de oorlog?
Was alweer... Dat was alweer gelijk... iemand bezet, of wat dan ook. We konden daar niet in. Dus we zijn eerst naar de Haag gegaan. Dat vertelde mijn moeder. Hier naar de Haag. Maar onze hele familie was weg. We hadden een vrij grote familie van een tweede 250 mensen. Mm-hmm. En die zijn allemaal vermoord en vergast en gedaan. En er was nog één oom over, oom Joop en twee ooms, oom Charlie. En oom Joop die woonde in Oegstgeest hier. En die was met een Duitse vrouw getrouwd, toen de tijd al. Heel naar minst trouwens. Maar goed, dat pakt niets uit. En oom Charlie die zat in Amerika. En daar zouden we naartoe gaan eigenlijk. Maar ja, er is niks van gekomen natuurlijk. Nou, dat heb je dus. Hier heb ik dan. We zijn volgens mij in mei zijn we hier bevrijd geworden.
Ja.
En toen zijn we dus eerst naar Den Haag gegaan, maar er was niemand meer. En toen zijn we naar Amsterdam gegaan, naar ons adres. Nou, daar konden we ook niet meer in. En toen is ze naar de burgerlijke stand gegaan, mijn moeder, om me aan te geven. Nou, dat ging natuurlijk niet, want er was geen bewijs dat ik dat was. En nou, de hele. En daar heb ik mijn stiefvader leren kennen. En die. Die heeft ons toen geholpen aan een woning in de Lumpenstraat in Amsterdam.
Ja?
Hij was bij de gemeente en hij kon al die NSB-woningen, die werden allemaal in beslag genomen.
Ja?
En daar kan ik me nog wel herinneren, in de Lumpenstraat Amsterdam. Ken je niet natuurlijk, maar dat waren hele aparte portieken. Daar kon je naar 3-4 hoog, mm-hmm. Waar 3-4 etages. Heel grote bekruiming. En wij moesten in de portiek wachten. En dan werden die NSB'ers werden eruit geschopt. Daar kan ik me nog herinneren. Met de politie allemaal meer. Dus ik stond in de portiek. Als zo'n jongetje. En mijn zus was nog steeds in Haarlem ondergedoken. Dus.
Dat is ook een raar gevoel. Kom je terug. Je hebt hier 5 maanden vastgezeten.
Ja.
En dan kom je terug. Op het adres waar je woonde.
Ja,
daar zitten andere mensen in. Ja. Meubels weg. Alle spullen vertrokken.
Alles spullen weg.
En dan wordt er een nieuwe woning gevonden. Daar zitten dan NSB'ers en die worden er eerst nog uitgetrapt... terwijl u daar staat in de politiek te wachten.
Ja, dat was eigenlijk mijn stiefvader werd het later.
Ja.
En een hele aardige, lieve man.
Mm-hmm.
Echt waar. En die, daar is mijn moeder ook later mee getrouwd in 48.
Ja, ja.
En die heeft ons aan die woning geholpen. Die meubelen die stonden erin.
Was dit voor periode? Was dit een vrolijke periode? Van de oorlog is voorbij, fijn dat we weer vastzitten.
Ja, ik, dat betreft kan ik me niet herinneren of het een nare of een vrolijke... want ik heb eigenlijk van de hele bevrijding kan ik me weinig herinneren.
Hmm.
Ja, alles wat er op het nieuws is en op het film is. Wat je.
En hoe ging het met u dan in die periode daarna?
Nou ja, mijn moeder heeft dus bij de gemeentelijke, bij Artenstaar, daar zat toen het gemeentelijke,
ja.
Waar je moest aanmelden. Moest ik aangemeld worden, wij moesten aangemeld worden. Nou, we kregen een woning, dat was goed, wat ik net vertelde.
Ja.
En nou, dan kregen we meubels al, alles wat er was. Ik heb daar zelfs nog wel bladen van Hitler en al die dingen die mijn moeder bewaard heeft.
Ja?
Wat in die woning lag allemaal daar. We kregen een complete woning weer terug. Het was een woning met 4 kamers, dus met een zolder nog.
Ja.
Nou ja, toen moesten we eerst mijn zus zoeken. Want mijn zus, die had hij ook 5 jaar al niet de moeder gezien. Wist ik niet of we eigenlijk... En die was ook in Haarlem ondergedoken. Ook met pleegouders. Maar die is dus teruggevonden toen de tijd.
Mm-hmm.
En nou ja, die is toen ook bij ons komen wonen. En nou ja, dat is. Maar ik heb nooit geen feest gevierd dat we bevrijd waren.
U had een familie van 250 mensen. Die kende u niet, want u werd geboren tijdens de oorlog.
Ja, alleen voor foto's.
Wat heeft het voor gevolgen gehad dat die hele familie uitgemoord is? Werd daarover gepraat? Wat hebben jullie daaraan?
Nee, nooit. Mijn moeder had wel moeilijke tijden, weet je wel. Want die heeft die ellende echt heel hoog meegemaakt, natuurlijk.
Mm-hmm.
En mijn moeder was best een knappe vrouw toen de tijd. Dus niet hoe mijn moeder was, maar het was zo. Maar het was een hele sterke vrouw, want ze is ook 87 geworden, geloof ik, zoiets. Dus het was toch sterker als toen het uit de mensen allemaal. Want die hebben eigenlijk alles bewust meegemaakt. Maar ze hebben er nooit wat over verteld. Of alleen als je het vroeg aan de... Dan vertelden ze wel wat.
En was het dan van uw kant niet wel zo dat u dacht... ik wil wel eens weten wie mijn vader is. Ga eens vertellen, maar...
Nou ja, dat vertelden ze dan wel. Want dat is net wat ik zei. Ze zei altijd... Mijn eerste vader heette Pierre Louis... en het tweede vader heette Louis Pierre. Dat was ook toevallig. En hij heet Pierre, mijn zoon.
Ja.
Dus die staat achter. Die heet ook Pierre Louis. Weet je wel. Die is zo genoemd. En,
wat is met een stom toeval, toch? Dat die namen
ja, dat is stom
komen.
Toeval.
Grappig.
Mijn tweede vader heette Pierre Louis Rediger.
Mm-hmm.
En... Mm-hmm. Wij hebben altijd onder de naam Rediger verder gegaan.
Ja.
Hij is een karter, een sportmens, heb ik ook altijd. Ik heb gewielrend. Mm. Ik heb van alles gedaan, kampioen geworden een paar keer. Dus dat betreft allemaal wel goed. Maar nooit onder de naam Kat. Mm. Vele mensen kennen mij niet eens onder de naam Kat.
Mm.
Op school.
En wanneer heeft u dan voor gekozen om dat wel meer uit te gaan dragen? Of is dat
nou ja,
nog steeds niet zo?
Nee. Weet ik niet. We hebben het gewoon als respect gedaan voor mijn tweede vader eigenlijk.
Ja, ja.
Maar die was vroeger ook wielrennen.
Ja.
En daar, ja dat is helemaal zo. Wanneer het benaam Kat, alleen het officiële gedeelte, hè, wordt het gedaan. Voor de rest kennen ze hem alleen maar. Als je mensen vraagt wie is Rob Kat, weten ze dat niet. Ja, ik heette eigenlijk Rob Willem. En een Willem met een V.
Willem?
Ja, hebben ze verkeerd gedaan bij het inschrijven. Film. Een V. Ja, dat is echt zo. Dus op school zeiden ze Rob Willem. Ik zeg, nee, Rob Willem. Nee, het is Rob Willem.
In Frankrijk
schijnen ze geen W te gebruiken. Dat allemaal meer. Of, ik weet het ook niet. Maar daar vandaan. Dus...
Ik wil naar de afronding toe en ik wil u eigenlijk gaan vragen... als u in één zin zou moeten zeggen... wat is nou de belangrijkste les die u heeft geleerd in uw leven... door die hele periode van bijvoorbeeld vastzitten hier... maar eigenlijk alle trauma van de oorlog?
Ja, maar op het moment vind ik in de laatste jaren helemaal... de laatste tientallen jaren, mm-hmm. mensen zo eigen gereid. Allemaal ik. En dat mis ik wel in het geheel. Mensen zo veel alleen maar op zichzelf staan.
Ja.
Ik ben belangrijker dan de hele rest. En dat heb ik niet. Als er mensen aan het vechten zijn of iets aan de hand is... dan wil je dat altijd sussen.
Ja.
Mijn vrouw houdt me altijd van tegen. Weet je wel. Het is net als je in een auto zit ook. Het lijkt wel of ze alles misgunnen allemaal elkaar. Veel jaloersheid allemaal. En dat heb ik niet.
De les is, wees lief voor elkaar en heb wat voor elkaar over.
Ja, heb wat meer voor elkaar over en accepteer wat. Kijk, je kan niet altijd je gelijk krijgen. Gelijk krijgen is een kunst. En ja, ik heb dat niet zo. Ik ben me wel... Ze zeggen altijd, ik ben eigenwijs, maar dat zal wel. Ja.
Ze zeggen het.
Ben ik eigenwijs?
Ja, 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 wordt bevestigd.
Ja.
U bent eigenwijs.
Ja, nou, dat is anders wel. Ja. Ik voel dat niet zo.
Nee, ja, dat is wat eigenwijs mensen zeggen.
Op een gegeven moment denk ik dan ook gewoon van, nou, het zal wel.
Ja.
Je kunt er niks aan veranderen als hij dat vindt. Zal wel zijn. En dat zal ik misschien ook wel zo dat je opgevoed bent al eigenlijk. Mijn moeder was helemaal niet eigenwijs. Was een heel lief mens. Absoluut. En mijn zus, ja, die is net zo, maar die is een jaartje ouder nu. En die, ja, die is nog veel sentimenteler. Maar ja, die is al 10 jaar weduwe. Dus die moet het allemaal alleen opknappen. Maar, nee. En die woont in Hoorn, dus wat dat betreft. Maar ja, ik moet zeggen, de mensen die we nog hebben, die hebben toch heel lang geleefd. Dus het was toch wel een sterke gene en ras,
mm-hmm.
wat er toen de tijd was.
Minder.
Ik ken best goed met. Als een Duitser is, heb ik daar geen hekel aan hoor. Het zijn niet mijn vrienden, maar ik heb er geen hekel aan. Heel gek. Mijn moeder wel. Mijn moeder wilde nooit als je op vakantie ging naar Duitsland of iets. Ik heb daar geen moeite mee eigenlijk.
Dus ook wat dat betreft minder ik, meer wij.
Ja,
minder...
ja. Ik ben absoluut...
Wees lief voor elkaar.
Ja. Als er alle mensen zo waren, zou de wereld een stuk beter wezen. Hoewel je misschien dan eigenwijs bent, maar dat mag er wel. Maar ja, je wil niet dictator zijn, laat het zo zeggen.
Nee. Mag ik u bedanken voor een mooi gesprek?
Ja, prima.
Ja.
Ik vond het wel eens een beetje opluchten.
Ja?
Ja.
Ja, fijn om daarover te kunnen praten?
Ja, toch wel. Toch wel. Maar dan denk je, nou ja, je wordt nu... Wat ben ik nu? 85.
Ja.
Ja, dan gelukkig werken de hersens nog een beetje.
Ja.
Maar daar heb ik toch wel moeite mee. Daarom, wat me meest dwars is, ik me niet herinneren dat die gevangenis zo klein was.
Ja.
Die cellen zo klein waren. Ja, jij hebt ze niet klein gemaakt.
Maar... Nee, ze zijn echt precies dezelfde grootte als dat ze toen waren. Ja. Hartelijk dank voor uw komst, ook voor uw openheid en voor het delen van uw verhaal.
Ja.
Dit was dan ook de laatste aflevering van de podcast Bevrijding Toen en Nu. Bedankt voor het luisteren. Vanuit het Nationaal Monument Oranje Hotel in Scheveningen. Bedankt voor het kijken en luisteren naar alle andere afleveringen. Als je dat niet hebt gedaan, kun je alles terugkijken op YouTube of terugluisteren op alle podcastplatformen. En wil je niks missen, nu of in de toekomst, dan kun je ons ook blijven volgen op bijvoorbeeld alle social media kanalen.